Geliefde gemeente, een Jezus die zingt. Zo komen we eigenlijk niet vaak tegen in de schrift. We kennen hem als prediker, we kennen hem als herder, als priester, als weldoener, als koning, ja ook als de vriend van tollenaren en van zondaren. We lezen dikwijls dat de Heere Jezus spreekt. En we lezen ook geregeld dat de Heere Jezus preekt. En we lezen zelfs meer dan één keer dat de Heere Jezus weent. Maar we kennen hem niet zozeer als de Heere Jezus Christus die zingt. Toch heeft hij gezongen. Meer dan eens. En dat is onmiskenbaar. De Heere Jezus die zal in zijn leven dikwijls hebben gezongen. Want binnen de Joodse godsdienst had het lied en de muziek ook een grote plaats. Denk alleen maar aan de bedevaartsliederen. Wat werden die gezongen door de pelgrims als ze onderweg waren naar de stad van God? En bij de feesten werden er ook verschillende liederen werden er ook gezongen. En de tempeldienst die was ook niet voor te stellen zonder muziek dat er ook werd gebruikt. In onze tekst, Matthäus 26, vers 30, lezen we nou van een Jezus die zingt. Dat staat zo van hem opgeschreven. En dat is opvallend. En dat is ook bijzonder. Want eigenlijk kennen we hem toch zo niet. En waarom is er nou zo weinig oog voor deze kant van de heiland? Hoe komt dat? Grijpt Gethsemane ons misschien zo aan dat het zingen ons is verleerd? Of sterft ons lied misschien weg bij die dreunende hamerslagen van het kruis van Golgotha? En vallen de woorden van deze hymne misschien in het niet bij de zeven kruiswoorden die zijn uitgesproken? Het zou allemaal kunnen. Toch is er een Jezus die zingt. En daar vraagt Gods geest ons nou de aandacht voor. Jezus zong de lofzang. Samen met zijn discipelen. Samen hieven ze het loflied aan. En zo is hij van de bovenzaal onderweg gegaan naar de rechtszaal. Zingend gaat hij het kruis tegemoet. Met een loflied op zijn lippen. En zo zet hij zijn schreden op de lijdensweg. Zo stond hij van het paasmaal op, wat ook de eerste avondmaalsbediening was. Al zingend, al God de lof toebrengend, Gods naam verheerlijkend. Dat was zijn uur van nabetrachting. Dat was zijn lied van dankzegging. Mag ik het zo zeggen, dat was zijn vrucht van het eten van het paascha. En bij u, bij jou, wat heeft het uitgewerkt? Hoe hebt u de avondmaalstafel verlaten? Hoe ben je na de avondmaalsdienst naar huis gegaan? Ja, hoe is het je na vanochtend vergaan? En zeker, die vraag komt ook allereerst tot hen die vanochtend de dood des Heren hebben mogen verkondigen. Maar beslist ook niet minder tot hen die vanmorgen niet zijn aangegaan. Hoe is het u na die tijd vergaan? En dat is toch ook een vraag die tot ons komt vanuit onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een lied der dankzegging. Twee gedachten. In de eerste plaats de voorzanger. En in de tweede plaats de voor ganger. Een lied der dankzegging. De voorzanger en in de tweede plaats de voorganger. De lofzang. Een loflied op Gods eer. Een lied van dankzegging. Het leven als een lofzang tot Gods eer. Ja, waar wordt dit lied nog gevonden? En waar wordt dit lied nog gezongen? Waar klinkt deze muziek nog? Wat is het niet stil geworden? Ten diepste in de volle zin van het woord doodstil. De lofzang is verstomd. Het loflied klinkt niet meer. Nee, niet slechts al even, maar al sinds eeuwen. De mens als zangkoning onder de schepselen, die heeft het zingen verleerd. Hij heeft zijn stem verloren. Althans, waarvoor hij zijn stem gekregen had, om die te gebruiken tot eer van de Heere. Maar zijn stem is vervalst. En zijn stem is verdraaid. Hij kan geen toon meer houden. Nee, nog de bastonen van de klachten en van de verootmoediging. Nog de jubeltonen van de dankzegging. Het klinkt niet meer wat de mens zingt. Ons aller leven is van onszelf geen loflied meer op Gods eer. De lof op God is eruit en de dank aan de Heere wordt er niet meer in gehoord. En daarom is het ook geen gehoor meer wat we zingen. Want de schelle tonen van de eigen bedoeling klinken overal in door. De mens zingt tot zijn eigen lof en hij heeft er zijn eigen eer mee voor. En buiten het paradijs heeft er nooit meer één lied geklonken dat waarlijk zuiver was. En geen mensenstem behaalde ooit meer de toonhoogte van Gods lof. En er is niemand meer die werkelijk gericht was op Gods eer. U dat voor uzelf verstaan? Dat het zingen tot eer van God ons is verleerd. Dat we dat niet meer kunnen. Ja, ja, toch is er nog één geweest die het wel zong ter ere Gods. Hier in Jeruzalem, bij het paasmaal, aan de avondmaalstafel. Oh ja, het zijn hele bekende tonen, maar toch klinken ze nu anders. Het zijn dezelfde woorden, maar ze zijn nooit zo gezongen als vandaag. De orde van de dienst die was bekend. De liturgie die was ook voorgeschreven. Want er werd gezongen rondom het paasmaal. Dat was eigenlijk helemaal niet bijzonder. Dat was gewoon, dat deed men elke keer als het paascha werd gevierd, elk jaar. En de liedkeuze stond ook vast. En ook daar kon niks aan worden veranderd. Je mocht dus niet zomaar inzetten wat bij je boven kwam. En je mocht ook niet zomaar een versje opgeven. Het was alles voorgeschreven. Aan het begin van het paascha klonken die psalmen 113 en 114. En aan het einde werden de psalmen 115 tot en met 118 gezongen. En het geheel werd dan afgesloten met de 136e psalm. Nu begrijpt dan ook direct de psalmkeuze voor deze avond. Maar alles bij elkaar was dus meer dan wij ooit in één dienst zullen zingen. Het waren de liederen van het Hallel. Daarin klinkt ons woord Halleluja door. Hallel. Halleluja. Dat wil zeggen, prijs God, loof God, verheerlijk God, aanbid de Heere. Maar waarom werden nou deze psalmen 113 tot 118 en 136... waarom werden die nou juist gezongen rondom het Pascha? Ik mag ervan uitgaan dat we allemaal wel weten dat tijdens het Pascha Gods grote daden werden herdacht. Dat op dat feest, dat het volk van Israël herdacht hoe ze door Gods hand uit Egypte waren uitgeleid. En het geslachte paaslam, dat was dan een herinnering dat het volk van Israël gespaard bleef toen de verderfengel voorbij ging, als daar het bloed aan de deurposten was gestreken. En alles aan die tafel bij dat paascha, dat sprak nou van Gods trouw en van Gods genade en van Gods goedheid. Ja, dan is een loflied toch op zijn plek. Dan is er alle reden om God te loven als er teruggedacht mag worden aan Gods daden in de geschiedenis. Die verderfengel die sparend voorbij ging, als hij het bloed aan de deurposten zag. Het volk dat verlost was uit het slavenhuis, uit het diensthuis van Egypte. En elke Jood die daaraan terugdacht, zijn hart werd toch vervuld met gevoelens van dankbaarheid en van verwondering. Pascha was dus met recht het feest van de verlossing, het verlossingsfeest. En daar past dan ook wel een danklied bij. Maar dat ligt nu, ligt dat zelfs nog sterker. Want deze keer klonken er andere woorden als voorheen. Schokkend, ja, dat ook, maar tegelijk verwonderend en ook zo bevrijdend. Want bij het uitdelen van het brood had het eeuwenlang geklonken. Dit is het brood der ellende. Nu had de Heere Jezus het gebroken en had hij tot zijn discipelen erbij gezegd: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Zo hadden ze het nog nooit gehoord tijdens het Pascha. Maar hier was wel eeuwenlang naar uitgezien. Hij is het ware paaslam. Jezus Christus die zichzelf zal geven tot in de dood. Zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten. En dat alles tot vergeving, tot verzoening van de zonde. Nee, niet dat bloed van die paaslammetjes reinigt van de zonde. Het is uiteindelijk het bloed van het lam Gods, waar al die paaslammetjes die eeuwen daarvoor naar hebben toegewezen, dat reinigt van de zonde. En hij zal nou zichzelf offeren. Hij zal zijn leven geven. En zo zal hij de verlossing uit het diensthuis van de zonde verwerven. En dat beeldt de Heere Jezus nou uit, bij brood en bij beker. Hij beeldt het uit, maar hij zingt het ook uit. Nee, niet een lied voor de vorm, omdat die psalmregels nu eenmaal zijn voorgeschreven bij het Pascha, maar hij zingt het met zijn hart. Het komt ook op uit de diepte van zijn hart. En deze liederen vertolken nou wat er leeft in zijn ziel. En hier spreekt nou alles van de weg die hij als het lam van God heeft moeten gaan. En hier zien we in welke gemoedsgesteldheid de Heere Jezus Christus de dood is ingegaan. Want wat zong hij dan? En welke woorden nam hij dan op zijn lippen? Dat zijn de woorden van de psalmen. De woorden van het liedboek Israëls. De woorden van de liederen die als het ware, mag ik het zo zeggen, in de hemel zijn gecomponeerd. Die door de Heilige Geest zijn ingegeven. Dus als de Heere Jezus de lofzang zingt, grijpt hij daarvoor terug op het woord van God. Dat trouwens is al een les op zichzelf. En met de dood voor ogen reciteerde hij het. Zomaar een aantal versen, de 115e psalm, het 11e vers. Gij lieden die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. En met een snik in zijn stem en met de zielsbenauwdheid in zijn hart roept hij het uit. Vers 3 van 116. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droevenis. Of wat we lezen in die 118e psalm. Als hij wist wat hem te wachten stond in de hof van Gethsemane. Als die bende krijgsknechten tot hem zou komen. 118 vers 11. Ze hadden mij omringd. Ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Gethsemane klinkt er al in door. Ja, als we al die woorden van die genoemde psalm op ons in laten werken. En daarbij bedenken de gang die Christus heeft gemaakt. Vinden ze ook in hem zijn vervulling. Maar Christus mag het ook weten. En hij mag er ook van zingen. Opnieuw die 116e psalm. Onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Straks zal hij uitgeteerd zijn op het hout des kruises, waar het bloed zijns kruises wordt gestort. Dan zal hij kruipen door de hof van Gethsemane. En zal hij hangen aan dat vervloekte kruishout. Ja, en hij zal neer worden gelegd in het graf. En toch mag hij verder zien. Want hij zingt ervan in die 116e psalm. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Zo mag hij zingen met heel zijn hart. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Dwars door de dood heen, dwars over de grenzen van de dood heen. En bij brood en beker heft hij de lofzang aan. Hij eindigt niet in mineur, maar in majeur. Met dat telkens terugkerende refrein uit die 136e psalm. Want de goede tierenheid des Heren bestaat tot in der eeuwigheid. Nog nooit hebben de psalmen zo geklonken als toen. Vlak voor zijn gang naar Gethsemane. Vlak voor zijn staan op Gabbata. Vlak voor zijn hangen op Golgotha. Jezus zingt de lofzang. Zo schoon, zo ongerept en zo zuiver. Tot eer van God. Ja, wat hij daar zong was waarlijk een loflied tot eer van zijn vader. Hij heeft God verheerlijkt in zijn werken, in zijn daden, maar hier ook in zijn lied. En hij heeft God de eer toegebracht die wij in Adam hadden vertrapt. En daar in die bovenzaal in Jeruzalem klinkt waarlijk een loflied tot eer van de Heere. En hij zingt er daar in zijn bruidskerk voor. Plaatsbekledend. Want het paaslam zelf zingt het paaslied. En zo brengt hij de lof aan God met heel zijn leven. Zijn leven is een loflied op Gods eer. Want in dat zingen van het Hallel klinkt ook de onderwerping door aan Gods wil. Hij is de gehoorzame. Hij is de gewillig. Waardoor hij het ook kan zingen. Mijn ziel keer weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. En hij het ook mag zeggen. Ik zal u offeren. een offerande van dankzegging. En ik zal de naam des Heren aanroepen. En het klonk uit zijn mond, die 118e psalm, het 27e vers. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Daartoe was hij bereid. Hij kon het zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij heeft God geloofd en geprezen met mond en met hart. Met zijn woorden en met zijn daden. En hij maakte heel wat de mens heeft kapot gemaakt. En hij herstelde wat de mens met zijn zonde heeft geschonden. En hier klonk uit de mond van een mens, want ja, hij was ook waarlijk mens, klonk een lofzang. En daarin mag hij ons ook worden voorgesteld als de voorzanger. Want hij zong het ons niet alleen voor, maar hij zong het ook plaatsbekledend. Omdat wij die tonen nooit meer kunnen halen. Omdat wij die zuivere stem ook niet meer hebben. Maar zo zong hij het dan ook voor. Opdat zijn discipelen dat loflied leren overnemen. Opdat er een koor van zangers zou zijn. Dat de Heere de lof mag toebrengen. Ja, want als we toch gaan verstaan wat hier aan de tafel in die bovenzaal is geschied, dan is er toch alle reden om te gaan zingen. Daarvoor hoefden de discipelen maar iets te begrijpen. En meer hebben ze het er ook niet van begrepen dan maar iets. Hoefden ze er maar iets van te begrijpen wat de Heere Jezus ging doen. Wat hij ging doen was toch alles zeggen. Was alleszeggend. Breken van het brood en het vergieten van de wijn. Het wees alles heen naar zijn leven dat hij zal geven tot in de dood. En zijn bloed dat hij zal gaan storten. En het vloekhout van Golgotha's kruis. Die tekenen die de discipelen hebben gezien, het waren tekenen die spreken. Hij wees erop. Dat hij ze zou bevrijden uit de greep en de macht van de zonde. En dat hij verlost van onder de schuld van de zonde. En dat hij het is die vrijspreekt van het doodsvonnis dat ze hebben verdiend. En dat hij trekt uit het diensthuis van de zonde. En dat er door zijn offer verzoening is. Dat er door zijn werk verlossing is. Dat er door zijn striemen genezing is. En dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Daar spraken die tekenen van die tafel van. Ja, dan is het toch alle reden om het lied der dankzegging te zingen. Want dat geeft toch uiteindelijk ook verwondering in het hart. God schenkt verlossing. Nee, niet alleen uit het diensthuis van Egypte. Maar bovenal uit het diensthuis van de zonde. God die bevrijdt. Niet alleen van de Egyptische farao, maar bovenal van de duivel, de helse farao. En daar zal Jezus Christus nu voor zorgen. En alles in die bovenzaal in Jeruzalem sprak daar nou van. En alles vanmorgen aan de tafel sprak daar toch ook van. En wie daar oog voor krijgt, wie gaat verstaan wat Christus Jezus heeft gedaan en heeft moeten doen om des doodschuldige zondaren te verlossen. Die gaat toch een lofzang aanheffen. Die verwondering, zijn bloed vergroten voor mijn zonde. Zijn lichaam gegeven voor mijn ongerechtigheden. U, jij die vanmorgen hebt aangezeten, heb je het mogen zien aan zijn tafel. Ja, zo dat u achter die tekenen ook mocht zien die borg die gewillig is om die straf te dragen. En dat je achter die tekenen ook dat grote wonder hebt mogen verstaan. Dat de Heere Jezus Christus zich heeft laten verbrijzelen. Dat hij de dood wilde ingaan. Dat hij de straf wilde dragen. Dat hij onder het recht van God wilde doorgaan. En dat God daarin zo onuitsprekelijk goed is. En dat hij daarin zijn goede tierenheid heeft betoond. En dat hij daarin zijn barmhartigheid heeft laten zien. Dat hij die God is die zich ontfermt over gevallen mensenkinderen. En dat hij die God is die omziet naar hen die vol van zonde en vol van schuld zijn. En dat hij die God is die genade bewijst aan goddelozen. En dat hij die God is die vrijspraak geeft aan hen die het oordeel hebben verdiend. En daar sprak de tafel toch ook in alle opzichten van. Want dat grote wonder, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je dat hebt gezien, ga je er toch van zingen. God heb ik lief. En dan wil je hem toch de eer toebrengen. De Heere is genadig en barmhartig en onze God is ontfermende. Ja, zou er dan geen lied van dankzegging over uw lippen komen? Want gij, Heere, gij hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Zou je hem dan niet gaan prijzen? Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ja, hier is toch een loflied op zijn plek. Enerzijds spreekt alles daar van de zonde. En enerzijds klaagt alles mij daaraan. Maar anderzijds getuigt daar alles van de bevrijding en de verlossing die Christus heeft verworven. En dan mag het toch zijn diepe verwondering over Gods genade, over Gods barmhartigheid, over Gods trouw en over Gods liefde. En het kan niet anders. Anders hebt u niet met recht aangezeten. Het kan niet anders. Als je dat hebt verstaan, wat Christus heeft gedaan, dat het loflied voor je lippen mag komen. Het kan niet anders. Als je recht hebt aangezeten, dat de vrucht van de avondmaalsgang is, een lied der dankzegging. Maar het kan ook niet anders. Als u bent afgebleven en als je maar iets ervan hebt verstaan waar die tekenen van spraken, van dat lijden en het sterven van Christus, dat je voor de Heere neervalt en dat je hem aanroept in de nood en dat je het hem ook smeekt, o Heere, mijn hart is zo hard en zo verhard. Zo vol van onverschilligheid en vol van vijandschap en verzet. Opent u toch mijn blinde zielsoog. Opdat ik de sprake die van die tekenen uitgaat. Dat ik die ook mag leren verstaan. En mijn hart mogen verbreken. En me in schuldbesef mogen brengen, mogen leiden. Tot de Heere Jezus Christus. Nee, want het lied wat hier wordt ook gezongen. Ja, daar is toch alle reden toe. Om God te mogen loven en te mogen prijzen. Ja, niet alleen met de mond. Want zo kan het nog makkelijk gezongen worden. En kunnen we het loflied nog wel aanheffen. Maar met een hart. Een hart verbroken en verslagen. en tegelijk vol verwondering over Gods genade. Wat zal ik de Heere vergelden voor de weldaden aan mij bewezen? En daarin mag dan ook de voetstappen van de Heere Jezus worden gedrukt. En wordt ook het spoor dat de Heere Jezus trekt, mag daarin worden ook gevolgd. Ja, dat is een les. En we zeiden het al, niet in het minst is dat ook een les voor avondmaalgangers. Want wie toch recht heeft aangezeten, die zal toch ook begeren om met heel zijn leven God de lof en de eer te willen brengen. Dat wordt dan toch ook gehoord. Dat wordt opgemerkt, ook in deze week van nabetrachting, dat ze in uw omgeving, thuis, in de kring van het gezin, op uw werk of op school, dan iets van ondervinden. Dat het er één is die vanmorgen de dood des Heren heeft mogen verkondigen. Want als uw leven een leven is tot eer van God, dan wordt dat ook opgemerkt. En het is ook de roeping voor hen die zijn aangegaan vanmorgen. En dat ook de vruchtdienst te zijn van de avondmaalsgang. Om de reuk van de Heere Jezus Christus te mogen verspreiden. Dan mag jouw leven nou een loflied zijn tot eer van God. Mag uw levenswandel tot eer van de Heere wezen. Want dat kan niet verborgen blijven. Dat komt eruit. Zo'n leven valt op. De vruchten worden gezien. En de geur van de Heere Jezus Christus mag je verspreiden. En met de mond mag er een goed getuigenis klinken van wie de Heere is. En met je levensgang mag je gaan over het spoor van Gods geboden. En je wil ook niets liever dan je onderwerpen aan het woord en aan de wil van de Heer. Jezus Christus, die met zijn leven God heeft verheerlijkt. Die heeft geleefd naar de wil van God. Die heeft gedaan wat God van hem vroeg in de geboden. Die nooit iets verkeerds heeft gezegd of gedaan. En in alles gericht was op de verheerlijking van zijn vader. Dan kan het toch niet anders of het is met zijn discipelen toch precies zo. Dat die door de Heere Jezus worden meegenomen naar dat koor van zangers. Dat koor van zangers dat God de lof gaat toebrengen. Opdat ze zijn beeld mogen vertonen. Dat ze aan hem gelijkvormig mogen worden. Jezus die het voorzingt en zij die het slechts overnemen. Want zo staat het er. En als zij de lofzang gezongen hadden, ook gezamenlijk, Christus die het voorzingt, zij die het overnemen. Zo zaten ze aan de tafel en zo gingen ze van de tafel, al zingend, onderweg. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De voorganger. Kijk, we begrijpen het wel. Als we ook gaan zingen, dan is het pas als de laatste regel klaar is, dat je het boekje dicht gaat doen en dan weet van ja, daarna dan kan ik naar huis toe. En als we onze tekst lezen, dan lijkt het er aan de ene kant op alsof de Heere Jezus en zijn discipelen dat ook doen. Pas na het zingen van de laatste regel staan ze op en gaan ze richting de Olijfberg. Het zou kunnen. Maar de grondtekst biedt ook ruimte voor een andere verklaring. En dan zou er staan, en zingende de lofzang gingen ze uit naar de Olijfberg. Dat ze al zingend die bovenzaal hebben verlaten. Zo zou het dus ook kunnen zijn. Maar hoe dan ook, ze verlaten Jeruzalem. Ze gaan dat Kedrondal over, onderweg naar de Olijfberg, op weg naar de eerste halt, Gethsemane. De Heer Jezus stapt op van zijn tafel en treedt de nacht van zijn lijden in. Hij zet zijn schenen op de lijdensweg, hij gaat zijn lijden tegemoet. Hij zal worstelen met de weg van zijn vader. En hij zal de beker gevuld met Gods gramschap moeten leegdrinken. En hij zal moeten bukken en moeten buigen onder het recht van God. Hij wordt er zo bevreesd onder dat hij druppels bloed zweet. Hij weet als geen ander dat nu die uren is aangebroken. En nu zal het gaan geschieden waartoe hij zich in de stilte van de eeuwigheid ook bereid heeft verklaard. Hij zal de pers alleen moeten treden. En hij zal moeten dragen de straf die de zijnen hadden verdiend. Alles waar die tekenen van brood en wijn van spraken, het zal nu ook gaan plaatsvinden. De beker, gevuld met Gods gramschap, zal hij tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Mag ik het zo zeggen, dat is nu zijn uur van nabetrachting. Richting de Olijfberg. Daar wacht hem een hof. De hof van Gethsemane. En daar achter Gabbata. En daar achter Golgotha. Hij was verkwikt aan de tafel. Hij was versterkt door de tekenen. En hij werd daardoor bevestigd door zijn vader in de weg die hij moest gaan. De weg van lijden en van sterven. Want dat is het vooruitzicht dat hem wacht na het Pascha en na het avondmaal. Dat hij wordt verdrukt en wordt vervolgd. En kunnen we in dat opzicht ook niet zeggen dat de weg van de borg ook de weg van de kerk is. Daar bracht de tafel hem op de Olijfberg. In de hof van Gethsemane. Daar waar alle machten van de boze zich samenspannen om Jezus gevangen te nemen. En waar de vijandschap zich tegen hem ontbrandt. En daar waar het verzet tegen de Heere Jezus zich culmineert. Daar waar wordt getracht om de Heere Jezus ten val te brengen. Na die avondmaalsgang komt de Heere Jezus Christus in het strijdperk terecht. Na de verkwikking aan de tafel van het Pascha komt de vervolging. Daarin is hij zijn kerk voorgegaan. En is hij de voorganger van de kerk. Want nogmaals, daarin is de weg van de borg de weg van de kerk. Vergeet dat niet. Zeker u en jij niet, die vanmorgen bent aangegaan naar het avondmaal. Het avondmaal verkwikt de ziel. En door het avondmaal wordt het verslagen hart van de gelovigen ook versterkt. En het geeft vrede in de ziel om te mogen smaken Gods goede tierenheden, die hij ook bewijst aan een zondig mens. En toch, verwacht maar geen rust op uw avondmaalsgang. De Heer Jezus heeft het immers gezegd, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En die ze mij vervolgd hebben, ze zullen u ook vervolgen. Hij wist het. Ze hebben hem gehaat. En daarom zullen ze allen haten die van hem zijn. Dat is ook wel gebleken. Brandstapels, gevangenissen, tegenstand, vijandschap, spot, hoon. Tot de dag van vandaag toe. Lijden omwille van zijn naam. En hij is daarin voorgegaan. En de zijnen volgen. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Hij voorop, maar zij achter hem. De nacht van het lijden tegemoet. Het uur van de vervolging en van de verdrukking in. Als u vanmorgen in die tekenen van brood en wijn, zo erachter hebt mogen zien het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En als je ze hebt mogen gebruiken tot versterking van uw zo in zichzelf zo zwakke ziel. Weet wel, de Satan zal dan zijn pijlen ook op u afvuren. Vijandschap van buiten. De bestrijders die tekeer zullen gaan. Mensen die u misschien wel zullen aanvallen omdat u bent aangegaan. Spot, wrevel misschien, hoon. En de Satan die zal zijn handlangers er ook op uitsturen. En zelfs tot in de kring van de mensen die misschien heel dichtbij u staan, dat het openbaar zal komen. Dat er smalend naar je werd gekeken. Onbegrip vanwege je volgen van de Heer Jezus Christus. Of als je er vol van bent en morgen op uw werk, en dat kan zelfs in een reformatorische kring, als je ervan wil spreken, dat je het zwijgen wordt opgelegd. En reken maar dat de godsdienst er zeker tegenop komt. Want op de Olijfberg trok immers het vrome volk samen om de Heere Jezus gevangen te nemen. En ten diepste wilden zij zijn lofzang niet horen. Want bij het lied van de Heere Jezus klonken hun vrome liederen zo vals en zo onzuiver. En zo is het toch nog, waar de vrome eigen gerechtigheid leeft. En waar een mens zichzelf nog altijd op de been denkt te houden, met zijn eigen werken. Is daar niet dikwijls de vijandschap en het verzet tegen de Heere Jezus ook het grootst? Een volgeling van de Heere Jezus dikwijls het meeste stellen krijgt met de godsdienst die van Christus en zijn gerechtigheid niets wil weten. En reken daar ook maar op, dat er niet wordt overgenomen, dat er wordt betwijfeld, omdat men niet wil weten van een godsdienst waarin Christus Jezus alleen overblijft als de grond van het behoud, als de fundament van de zaligheid. Want dat is het juist wat zo pijnlijk is voor het vrome vlees en voor de mens die meent zelf nog iets bij te kunnen brengen en zelf nog denkt iets aan te kunnen dragen. Vijandschap van buiten, maar ook vijandschap van binnen. Want ook van binnen kan er zoveel tegen opkomen. De bestrijders die ook van binnen zo tekeer kunnen gaan. Het vlees dat nog zo zwak is, nog zo kan haken aan de dingen van de wereld. De zonde die nog zoveel vat op je kunnen hebben, dat het soms misschien wel lijkt. Ja, misschien was er wel de praktijk in uw leven, dat u naar de avondmaalstafel bent gegaan en u kwam terug op uw plaats, en er schoten alweer direct allerlei verkeerde gedachten door uw hoofd. Na de avondmaalsgang volgt dikwijls het lijden, de verdrukking en de tegenstand. Zo is het Jezus vergaan. Zo zal het ook de zijnen vergaan. En toch ligt er nog iets meer in onze tekst. En daar wil ik ook nog kort de aandacht ook op vestigen. Want er staat, gingen zij uit naar de Olijfberg. Ja, naar de Olijfberg, en daar zal de Heere Jezus, hij zal de strijd voor hen voeren. Daar zal hij ook de zielsworstelingen voor hen doorstaan. Daar zal hij zich bereid verklaren om voor hen de dood in te gaan. En hij biedt zich daarom ook vrijwillig aan om zich ook gevangen te laten nemen. Hij zal worden vertreden, hij zal worden geslagen, hij zal worden gedood. En dat doet hij alles plaatsbekledend als middelaar en als borg van zijn kerk. Maar het was niet alleen niet de eerste keer dat ze op die Olijfberg kwamen met de Heere Jezus. Het is ook niet de laatste keer dat de Heere Jezus hen daar brengt. Want over 6 weken zullen ze opnieuw die gang maken. Want dat lezen we toch ook nadrukkelijk bij Lucas. Als het gaat in dat laatste hoofdstuk na de opstanding van de Heere Jezus, vlak voor de hemelvaart, dat er staat dat de Heere Jezus hen, zijn discipelen, naar buiten leidt tot aan Betanië. Dan passeren ze die eerste halte, Gethsemane. En dan gaan ze verder die Olijfberg op. Hoger, richting Betanië. Uiteindelijk voor Christus nog hoger, tot in de hemelse heerlijkheid. En daar loopt deze gang nou op uit. Nu wordt gestopt bij die eerste halte, de Hof van Gethsemane. Maar straks wordt de weg verder omhoog nog ingeslagen. Want de gang van de avondmaalstafel stopt niet in de Hof van Gethsemane. Hij heeft immers ook de lofzang gezongen. Uit die 118e psalm. Waar het staat in die versen 19 en 20. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. De Heer Jezus weet hoe achter Gethsemane Betanië ligt. Het einddoel komt te zicht. Na de dood is het leven hem bereid. Hij als de voorganger. Hij als de eersteling. En na hem wacht een rijke oogst. En van dat vooruitzicht heeft hij ook mogen spreken aan de avondmaalstafel. Want kijk maar eens wat er staat in dat tekstvers voorafgaande aan onze tekst. Matthäus 26 vers 29. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks. Tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Het waren de laatste woorden voordat hij die lofzang ging zingen en onderweg ging naar de Olijfberg. Want hij wist, de dag komt dat ze samen opnieuw aan de tafel zullen zitten. En dan zullen ze opnieuw het lied der dankzegging aanheffen. En dan zullen ze aan die bruiloftsmaal de beker der verlossing opnemen en het lied der dankzegging mogen gaan zingen. En dat doet hem met vaste schreden die weg inslaan naar de Olijfberg. Wat hij weet, het duurt niet lang meer. Of hij zal terugkeren tot zijn vader. En hij zal bekleed worden met die hemelse heerlijkheid die hij eerder ook had. Maar hij weet ook, hij niet alleen. Want hem zal dan volgen allen die hij heeft gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. En zo weet hij dat achter die bovenzaal in Jeruzalem, dat daarachter ligt het bruiloftsmaal in die bruiloftzaal van het hemelse Jeruzalem. En daar zal een koor, zo groot en zo samengesteld, uit alle volken en uit alle geslachten, die zal het daar mogen gaan zingen, dat loflied op het Lam. Dan mag het zeggen met grote stem, het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Dat is het vooruitzicht wat Jezus en zijn discipelen aan de tafel mogen hebben. Hier slechts een flauwe afspiegeling van datgene wat ze straks ten volle mogen smaken. Maar zo ligt het toch, het avondmaal hier beneden. En opnieuw zeggen we, als u met recht hebt aangezeten, zult u dat toch kennen. Want het avondmaal hier beneden doet uitzien naar het avondmaal hierboven. En daarom moesten ze uitgaan naar de Olijfberg. En moest het later nog verder, onderweg naar Betanië. Onderweg naar de hemelse heerlijkheid. Daar zal toch ook avondmaal worden gevierd. Kunt u er naar uitzien? En leeft er in uw hart het verlangen naar die dag? Om voor altijd bij de Heere Jezus aan tafel te mogen zitten. En om hem te mogen aanschouwen. Hem die uw ziel gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Was dat het verlangen van uw hart deze morgen? Om eeuwig bij de Heere Jezus te mogen zijn. En eeuwig hem groot te mogen maken. En voor altijd ook verlost te mogen zijn van dat zondige ik. En van die ongerechtigheden die je altijd maar weer aankleven. O weet, die dag die komt. Die dag dat in alle volmaaktheid mag worden gezongen. En daar is een koor zo groot en zo divers, bestaande uit armen en uit rijken, uit blanken en uit zwarten, uit kleinen en uit groten. Maar met een zuivere stem mogen ze het lied van Mozes en het gezang van het lam mogen ze aanheffen. En daar zal het loflied klinken door hemelse zalen. Zal het vreugdegezang onvervalst in alle heerlijkheid mogen klinken. Zeg, bent u daar nou bij? Mag u meezingen op dat koor? Mag, zegt iemand, misschien kon echt vanmorgen niet aangaan. Ik zie wie ik ben. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog onbekeerd ben. Dat ik Christus nog niet ken als borg voor mijn ziel. Dan kan ik toch niet zingen. Bovendien, ik kan helemaal niet zingen. Ik heb geen eens een stem daarvoor. Ik kan zulke tonen ook nooit halen. Het is waar. Van uzelf zingt u alleen die valse tonen. En heft u alleen die verkeerde klanken aan. En is het zo dat u niet muzikaal genoeg bent? En ben je ook ongeschikt om een plaatsje in dat koor van die hemelse zangers in te nemen? Ach, maar weet u, wat waren er nou voor zangers in die bovenzaal in Jeruzalem? Het was echt geen elitekorps. En het waren echt geen natuurtalenten. Verre van dat. Kijk nou maar eens rond in die kringen. Met diezelfde mond waarmee ze hier de lofzang aanheffen, verloochent Petrus straks zijn meester. En zegt Thomas later dat hij niet gelooft dat Jezus uit de doden is opgestaan. En ze nemen straks allen de benen in de hof van Gethsemane. Dan weten ze geen woord uit te brengen en slaan ze allen op de vlucht. En is dat niet tot troost? De discipelen, dat waren van zichzelf ook geen best. Die hadden nou net zo'n hart van zichzelf als u en jij hebt. Zwak, zondig en schuldig van zichzelf. Zo waren ze. Maar is dat nou niet het wonderlijke evangelie in de paradox van het evangelie? Juist als je denkt dat je niet in aanmerking komt voor dat koor, is daar een plaats. Juist als je moet erkennen zelf helemaal niet te kunnen zingen, klinkt nou zijn nodiging om plaats te nemen in dat koor. En zegt hij het, kom nou maar. En schuil nou maar weg achter mij. En hang nu maar aan mijn lippen. En luister nou maar hoe ik het zing en hoe ik het voorzing. En dan hoor je het me zingen. Ja, dan moeten wij zwijgen. En al onze praatjes, en al onze woorden en al onze liederen moeten daar zwijgen. Om hem te horen die het daar zingt. Met de dood voor ogen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkt. Ja, daarin mag u het horen. Het heil bewerkte. Het heil is des Heeren. Het heil, dat komt nou helemaal bij God vandaan. Het heil, de verlossing, komt van boven. Daar kan ik zelf niets aan bijdragen. En daar zal ik ook zelf nooit iets aan bijdragen. Maar daarom kan het ook voor goddelozen. Daarom kan het voor zwakken. Daarom kan het voor hen die van zichzelf moeten belijden, vol van zonde en schuld te zijn. En daarin ligt er ook ruimte voor hen die in zichzelf niets hebben. Dit is een evangelie voor ongelukkigen in zichzelf en voor onwaardigen in zichzelf. En zo mag de lofzang toch opstijgen uit hun hart, dat oog heeft gekregen voor de ontoereikendheid van eigen werk, maar dat ook heeft gezien de algenoegzaamheid van het werk van de Heere Jezus Christus. En weliswaar klinkt het dan misschien nog zo gebrekkig, en met een brok in de keel, en met een snik in de ziel, maar op de maatslag van zijn liefde en van zijn trouw mag het dan klinken. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Zingt, halleluja, zingt zijn eer. Amen.